Vandaag ga ik in gesprek met Floortje Schraven. Naar aanleiding van een post op LinkedIn waarin ze schreef over een hersenbloeding die ze 10 jaar geleden kreeg. En de impact die dat had op haar leven. Ik nodig haar uit om samen met mij hier een podcast over op te nemen. En nu zitten we samen in haar coachpraktijk in Helmond. Ja, welkom. Of eigenlijk, ja, zou jij bijna zeggen welkom, hè? Maar fijn dat ik met jou dit gesprek mag voeren. Floortje, ik heb allerlei vragen voor jou en ik zou je heel in het kort, of ik zou je willen vragen om heel in het kort even te beschrijven wie je bent, wat je doet, even voor de beeldvorming en daarna dan gaan we samen terugkijken op jouw leven.
Ja, helemaal goed. Nou, mijn naam is Floortje Schraven. Ik ben 52. Ik ben moeder van 3 dochters, getrouwd met Fred. En ik heb inderdaad 10 jaar geleden een hersenbloeding gehad. Daarna werd mijn leven helemaal anders. En inmiddels ben ik nu 2 jaar officieel werkzaam als hypnotherapeut en coach. Dus dat is een combinatie, vooral hypnose wat ik wel doe hier. En ja, ik ben heel benieuwd naar het gesprek.
Ja.
Welkom inderdaad in mijn praktijk.
Ja, dank je. 10 jaar geleden dus een hersenbloeding. Hè? Je schreef al, en dat raakte mij ook zo, dat jouw leven zo veranderd is nadien. Ook dat je er heel erg dankbaar voor was, maar daar komen we later op terug. Maar ik zou jou willen vragen, zou jij je leven eens willen beschrijven, jouw alledaagse leven, zoals dat was, voordat jij die hersenbloeding kreeg? Hoe zag jouw leven eruit?
Ja, ik was leerkracht. Op een basisschool in Deurne, stond voor de klas. Ik had 3, nou, nog wel jonge kinderen. De oudste was toen 16, de middelste 14 en de jongste was 8. Dus ik was druk leven. Want ja, met een jong gezin en dan een baan. Ik werkte niet fulltime, maar in het onderwijs is het nooit klaar.
Nee.
Dus was mijn leven heel hectisch. En ja, daar had ik toen ook al wel last van, hoor, dat het zo hectisch was. Als ik op school was, dan had ik altijd het gevoel dat ik thuis moest zijn. En als ik thuis was, dacht ik, oh, ik moet dit nog doen en dat nog voorbereiden.
Oh, ja.
Dus ik had het wel een drukke tijd toen. Druk leven. Ja.
Dus als je het zo zegt, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag, maar dat vertel je eigenlijk al een beetje. Er was wel ergens een stil verlangen naar iets anders, mag ik het zo vertalen?
Ja, ja. En mijn man Fred die heeft ook al vaker gezegd van, misschien moet je toch iets anders gaan doen. Want hij zag ook gewoon hoeveel stress ik daarvan had en hoe onrustig. Maar ik had super lieve collega's. Echt, yeah. Dus het voelde ook heel erg als familie. Het was een heel klein schooltje met maar 4 groepen. Dus we moesten ook, met een klein team moesten we veel doen. Maar daardoor waren we ook heel hecht. En dat vond ik denk ik het allermoeilijkste om dat los te moeten laten. Ik deed echt zo, ook vanuit mijn hart, ook dat hele onderwijs.
Ja. Dus wat je deed, dat was wel iets wat heel dicht bij jou lag.
Ja, ja. Ja, zeker. Ja.
Maar
ja,
de hectiek eromheen, dat was af en toe gewoon,
ja, dat was eigenlijk te veel.
Ja. Ja. En had je daar wel eens iets in ondernomen om het, ja, om meer rust te krijgen in je leven?
Of nou, ik heb ook nog wel een keer een burn-out gehad. Dus ik heb een tijdje thuis gezeten omdat het gewoon echt niet goed ging. En daar heb ik toen ook wel hulp bij gehad. Ook om te kijken hoe ik dat beter mijn tijd kon managen en mijn grenzen kon aangeven.
Yeah.
Maar ja, ik ben wel iemand, als ik iets doe, dan ga ik er ook echt voor. Dus dat vind ik dan zo lastig. Om dan te zeggen, ja, nee, dat kan niet. Of dat doe ik morgen. Of dat lukt niet. Of zo.
Ja, ja.
Dat deed ik wel beter, hoor. Dat ook om aan te geven op school ook van, joh, dit lukt gewoon niet, dit kunnen we allemaal niet meer. Dit is te veel gevraagd van ons.
Ja.
Maar ja, dat is dan ook weer lastig, want heel veel dingen moeten wel in het onderwijs.
Ja.
Ja.
En ja, moeten en moeten nu. Hè?
Dat ja, ook.
Ook nog eens.
Ja, ja.
Ja. Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Hey, en een hersenbloeding, hè? Ik stel me zo voor, dat gebeurt pats, boom, van het een op het andere moment. Maar is dat ook zo? Of,
ja,
of heb je achteraf gezien, en je denkt van, oh, er waren wel signalen, maar die heb ik helemaal niet herkend of genegeerd. Of,
nee, dat is echt pats boem. Ja.
Yeah.
Want ik weet het nog precies. Het was op een woensdag. Ik was met mijn klas naar het kasteel van Sinterklaas geweest.
Oh,
dus het was heel leuk uitstapje. En mijn middelste dochter was ziek thuis. En toen zei ik, was op woensdag, ik zei, nou, ik ga even naar huis. Ik ga even kijken hoe het met haar gaat. En dan kom ik straks weer terug om, nou ja, voor de volgende dag voor te bereiden. Dus dat deed ik. Ik ging naar huis en ik ging even naar het toilet. En ik bukte om iets te pakken. En ineens kreeg ik zo'n hoofdpijn. En dat is dus ook het moment geweest dat er een adertje geknapt is.
Ja.
En dat je dan dus bloed in je hersenen krijgt.
Ja.
En toen ben ik naar beneden gegaan en toen heb ik tegen Iris, hè, mijn dochter, gezegd van, het is niet goed, het is niet goed. En ik kan zo echt niet terug naar school en mijn jongste dochter was aan het spelen.
Yeah.
Ik zei, bel maar even de huisarts, het is niet goed. En dat heeft ze 2 keer geprobeerd, maar ze kwam er niet doorheen.
Oh.
En toen heeft ze zelf de vader gebeld, Johan, want mijn man was in Duitsland voor zijn werk. En Johan die had echt zoiets van, dit is heel gek. En die heeft in een... Ja, in een opwelling heeft hij 112 gebeld.
Ja.
En die zijn toen gekomen. Ja, en ik was ook ondertussen aan het braken. En ik had zo'n hoofdpijn. Ik zat helemaal in elkaar gekropen op de grond. En, toen kwamen ze dus eerst met een ambulance auto gewoon. En toen zeiden ze van, ja, misschien is het migraine. Maar ik had zelf een raar gevoel. Maar ik dacht, ik heb nog nooit migraine gehad.
Nee.
Toen hebben ze me toch meegenomen, hè, met de ambulance.
Ja.
Hier naar het Elkeliek. Hebben ze een scan gemaakt en toen zagen ze dat het een hersenbloeding was.
Okay.
En toen ben ik met spoed nog met de ambulance naar Tilburg gebracht. Want daar zijn ze gespecialiseerd.
Ja, dat weet ik. Oh, dus is dat dus niet altijd direct herkenbaar, blijkbaar. Dat beeld heb ik ervan, als ik eerlijk ben. Maar dat is dus helemaal niet zo.
Nee, ja, je hebt allerlei verschillende soorten hersenbloedingen. Dus het kan echt... En bij mij zat het in het hersenvlies...
Ja.
Dat is een voordeel dat het niet dus rechtstreeks op je hersenen komt. Het nadeel is dat het bloed in het hersenvocht komt en dus je hele hersenen doorgaat. Dus je kunt ook van verschillende dingen last hebben.
Ja.
En ze zagen het echt pas op de scan dat het zo was. Okay. En toen hebben ze in Tilburg nog een keer onderzocht, want het kan een aneurysma zijn. Dan is het echt een slagader die geknapt is. Nou, toen hebben ze heel goed gekeken. Dat was het gelukkig niet. Ja. En ondertussen, ja, bij een hersenbloeding is het zo... Ja, geluk. Als je geluk hebt, dan stopt het.
Ja.
En dan hoop je dat de schade meevalt. Want de meeste mensen overlijden ook wel echt aan een hersenbloeding.
Ja.
Het was een geluk bij een ongeluk.
Ja, jeetje. Ja, maar toch een heel avontuur om het zo maar te zeggen.
Ja, ik heb ook echt een aantal dagen op de IC gelegen daar. En, En ik had, doordat er dus bloed in mijn hersenvocht zat, dat moest afgetapt worden. Ik zag echt heel scheel.
Yeah.
Dan moest je met de ruggenprik, moesten ze dat eraf tappen. En dan kon je het ook aan zien. Het leek net van dat dubbeldrang, van dat oranje vocht.
Oh, oké.
Ja.
En je zegt, ik heb een paar dagen op de IC gelegen. Was er ook gevaar voor jouw leven?
Het is sowieso gevaarlijk geweest. Want de hersenbloeding is gevaarlijk. Maar het is dus afwachten of het stopt. En wat de bloed aan schade gaat aanrichten.
Ja. Yeah.
Dat is gewoon even spannend.
Heb je dat ook zo zelf ervaren? Dat
je wordt bijna helemaal platgespoten.
Okay.
Ik heb heel veel morfine gehad. Ik was af en toe wel even bij, maar ik heb vooral heel veel geslapen.
Ja.
En ik heb er zelf niet heel veel van meegekregen.
Nee, maar jouw omgeving des te meer.
Zeker,
lijkt me zo.
Ja.
Dus dan heb je, je bent naar Tilburg gegaan, een paar dagen op de IC, totdat op een gegeven moment denk, zo stel ik het me dan voor, hè, verbeter me vooral als het niet zo is, dat op een gegeven moment is het gevaar geweken.
Ja.
En dan?
Ja, toen ben ik overgeplaatst hier naar het Elkeliek, mocht ik terug naar Helmond, wat natuurlijk voor het gezin heel fijn was, hè, wat dichterbij, kon het zo makkelijker komen.
Ja.
En dan moet die hoofdpijn, die moet zakken. Dat zit zeg maar echt helemaal in je hoofd en dat zakt steeds verder naar beneden. Dat heb ik ook zo wel gevoeld, dat het steeds verder naar beneden zakte.
Ja.
Maar ik heb gewoon eerst nog een hele tijd morfine gekregen, hoor. Want dat is echt een hoofdpijn, nou dat kan je niet beschrijven.
Nee.
Dat is zo zeer.
Ja.
En... uiteindelijk mocht ik kleine 2 weken mocht ik naar huis. En had mijn man dat in de kamer een bed gezet. En dan kon ik daarheen. En van daaruit ga je dan weer een beetje weer opbouwen. Het is niet dat ik heel erg uitval heb gehad.
Mm-hmm.
Maar ik moest wel weer echt, je krijgt toch een opdonderen. Zo, van zo'n, met lopen en traplopen en... het is toch allemaal weer stapjes die je neemt. En dat gaat gelukkig toch best wel snel in het begin.
Mm-hmm.
Later niet meer, maar in het begin gaan die stapjes toch wel snel. Maar heeft echt wel ja, lang geduurd voordat ik gewoon weer...
En ook je spraak, was er ook iets aan te merken?
Nee, daar heb ik helemaal geen last van gehad.
Dat was voor jou meer de motoriek, de bewegingen van de ledematen, zeg maar.
Ja, ja, en bij het, de ruggenprikken hebben ze ook de zenuw geraakt. Daar had ik ook last van. Dus dat duurt ook lang voordat dat hersteld is.
Oké.
Okay. Maar het was vooral echt heel veel hoofdpijn.
Ja.
Ja, en ik kon helemaal niet tegen prikkels. Dus dat was ook heel lastig. Fel licht kon niet, geluiden niet. Want eerst lag ik in het ziekenhuis nog met iemand anders op de kamer. Uiteindelijk hebben ze me alleen gelegd omdat ik het gewoon niet kon handelen.
Nee.
Nee, daar word je helemaal gek van.
Zo, ja. Ja. En dat, had je dat daarvoor ook wel iets van?
Nou, ik denk dat ik altijd wel gevoelig ben geweest voor wat prikkels. Maar dit is heel anders hoor. Dit is veel extremer.
Ja.
Ja.
Dus in één keer moest jij... allerlei dingen bij jezelf oproepen. Ik stel me dan zo voor... ik herken het een heel klein beetje van een whiplash die ik gehad heb. Hè. Ook het geluid en het gelicht niet meer verdragen. Want ik moest leren om dat aan te geven. Om grenzen aan te geven. Om keuzes te maken. Hoe ging dat bij jou?
Ja, dat heb ik ook zeker moeten leren. En dat vond ik ook heel lastig. Omdat mijn gezin zich dus heel erg moest gaan aanpassen. Dus als ik televisie kijk, dat kon niet meer. Tenzij ik zelf meekeek, dan kon het wel. Maar dan mochten ze ondertussen niet praten, weet je, want dat was alweer te veel.
Ja.
Dus dan, als ze iets wilden kijken op televisie, dan was het met koptelefoons. En de radio kon niet meer aan. En muziek op de achtergrond, dat konden ze niet meer. Dat is wel heel gek.
Dat is heel ingrijpend.
Je filter is gewoon beschadigd. En gelukkig is dat toch nog best wel weer hersteld. Maar daar heb ik heel lang last van gehad.
Ja, dat snap ik. Ja. Of waar had je dan precies last van? Want ik zeg ik snap het ook. Maar dan nog, waar je zegt dat...
Ja, zoals ze het in het ziekenhuis uit hebben gelegd. En dat vind ik wel een hele mooie uitleg. Is je hebt, zeg maar, je brein is ook een soort computer. En dan heb je gewoon intern geheugen. Maar je hebt ook het werkgeheugen. En als het werkgeheugen vol zit... Dan sla je niets meer op in je geheugen.
Yeah.
En dat, nou, bijvoorbeeld een simpel voorbeeld. Dan was ik aan het koken. Nou, dan moest het al natuurlijk verder stil. Met 3 pannen op het fornuis. En dan was het klaar. En dan kwam ik er dan pas achter dat ik de boontjes niet had aangezet.
Oh, yeah.
En dat heb ik gewoon helemaal niet gesignaleerd.
Yeah.
Dus dan is mijn werkgeheugen, omdat ik bezig ben met een aantal handelingen, is dan genoeg. En dat past gewoon niet meer bij. Of als mensen dan ondertussen iets tegen mij zeiden. Hè, dan kwam iemand... hoor ik het gewoon niet eens. Nee. Dat is ook heel raar.
Dus dan sluit je af omdat het ook gewoon te veel is.
Nee, het is geen afsluiten. Het is gewoon niet functioneren. Het is gewoon echt niet dat het niet werkt. Want echt dat afsluiten, dat kan je dus niet. Nee. Want dan zou je kunnen zeggen dat je de geluiden voor jezelf af zou kunnen sluiten.
Ja.
Nee, het is echt heel klein werkgeheugen. En dat is gelukkig dus wel veel beter hersteld. Maar dat was in het begin dus heel weinig.
En als je dan zegt, ik had er last van, was het... Had jij dan last van het feit dat je over na moest denken in feite? Van kan het wel, kan het niet? Of had je meer last van het feit dat je aan moest geven aan je omgeving?
Allebei. Ja, ik ben ook heel veel boos geweest op mezelf. En ja, dus, ik kan natuurlijk zelf niks aan doen. Maar ik was echt boos op mezelf en op mijn lichaam. Dat het niet goed functioneerde. Maar ik wil helemaal niet mijn gezin tot last zijn. En dan zei ik soms toch ja, terwijl ik eigenlijk nee had moeten zeggen. Mogen we toch even dit kijken op televisie? Ja, doe maar. En dan zat ik daarna helemaal, En het is wel grappig. Ja, grappig is helemaal niet grappig. Maar als ik overprikkeld ben, zei ik altijd, dan komt er een monstertje in mij naar boven. Dan heb ik geen controle meer over hoe ik doe. En dan ben ik echt niet meer aardig.
Ja.
En Martine Bijl, die later dus ook een eerste, die beschreef dat ook in haar boekje. Dus dat was zo herkenbaar.
Oké,
Maar dan kon ik echt in één keer snauwen. En dat vond ik dan zo naar. Maar dat was de enige manier over hoe ik kon reageren.
Ja, ja.
Dat past helemaal niet bij mij om zo te doen. Maar dan was mijn dochter, die was natuurlijk nog klein, de jongste. Dan iets aan mij vroeg. En dan zei ik, nu niet. Dat is iets wat ze heel goed kennen van mezelf. Want ik zei, nu niet.
Ja, ja.
En als ze dan toch doorging, dan... kwam zo'n monster. Gewoon echt een snauw.
En dat is een kant van jezelf, die kende je niet, begrijp ik?
Ken ik niet, nee.
Die vond je ook niet prettig?
Nee, verschrikkelijk. Ik zou daarom dus ook niet meer voor de klas kunnen staan. Want als ik ergens overprikkeld raakte. En ik kan het soms nog hebben hoor.
Ja.
Ik had het toevallig van de week nog, waren we naar IKEA. En dan gaat het gewoon niet goed.
Ja.
En dan,
Ja, dat
herken ik. En nu herken ik het wel eerder. Ja. Dan zegt mijn man ook, ga maar gauw vast in de auto zitten. Of we gaan maar dit doen, of gaan we even naar buiten. En dat heb ik toen ook gedaan. Maar dan...
Ja.
Ja, dat is in een klas werken zou gewoon niet kunnen. Niet omdat ik geen les meer zou kunnen geven, maar ik kan niet tegen de kinderen zeggen, nu even allemaal stil, nee. Een half uur.
Ja.
Op mijn werkgeheugen moet geïnteresseerd
worden. Je moet even rust. Nee, dat weet ik niet.
Nee, dat gaat niet. Nee. En ik zou ook niet willen dat ik zo uit zou vallen tegen een kind. Hè? Dat kan gewoon niet.
Nee.
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 Dus daarin kan ik mezelf niet helemaal vertrouwen.
Nee, dat snap ik. En van dat hele, want dat hele, ja, je hebt het dan over revalideren, dat lijkt me ook, hè, dat...
Ja, ik hoefde niet te revalideren in een instelling.
Mm-hmm.
Wat ik wel heb gehad, is omdat ik zo mezelf tegenkwam. En eigenlijk wil je, als je iets gebeurt, wil je terug naar hoe je daarvoor was.
Yeah.
En dat kan niet meer. Nee. En daar ben ik, dus ik wilde eigenlijk weer gewoon juf zijn. En ik wilde weer gewoon alles kunnen en doen wat ik altijd deed.
Yeah.
En dat frustreerde mij ontzettend. Plus dan dat ik voor mijn gevoel mijn gezin heel erg... last oplegde.
Ja.
Heeft ook echt gemaakt dat ik steeds depressiever werd. En toen hebben ze vanuit het ziekenhuis op een gegeven moment gezegd van... in Huizen Padua. Ja. Daar zit hebben ze een afdeling voor niet aangeboren hersenletsel.
Ja.
En daar ben ik uiteindelijk terechtgekomen. En daar hebben ze me heel goed geholpen. Dus er is ook iemand thuis komen praten. Met aan het gezin om uit te leggen hoe het nu bij mij werkt. Hè.
Ja.
Ik rijd niet van... Helmond naar Eindhoven, maar ik ga inderdaad via Nuenen en Gemert zo.
Ja.
Dus alles kost heel veel extra energie. En daar heb ik ook ergotherapeut gehad om goed mijn dag in te delen.
Ja.
Echt te kijken. En alles stelt dan mee, hè? Dus jezelf 's ochtends wassen en aankleden kost al energie. Ja. Dus voor mij.
Ja.
En dat je dus zoveel hebt op een dag. En dan keuzes maken. Waar geef je het aan uit?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat is, ik kan me voorstellen, volgens mij, weet ik niet zeker of ik dat gelezen heb op je website, of misschien heb ik het vanuit herkenning of zo, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik kan me zo voorstellen dat het in eerste instantie heel naar is, dat je allerlei keuzes moet maken, terwijl je, wat je al aangaf, hè, je wil eigenlijk zijn zoals je was, je wil weer terug bij het oude, en de bedoeling is toch dat je beter wordt, hè, letterlijk.
Ja.
Maar uiteindelijk kan ik me ook voorstellen dat dat juist je winst is geworden.
Zeker, ja. Dat als je er achteraf op terugkijkt wel. Want ja, je precies. Gaat wel, sowieso ga je heel erg waarderen de gewone dingen dat je die kan. Dus dat is sowieso belangrijk. En, maar ook om inderdaad te gaan kijken wat is nu echt belangrijk voor jezelf. En waar geef je je energie aan uiten en je grenzen aangeven, heb ik daar ook natuurlijk heel erg van geleerd. En dat andere mensen het niet snappen om daar dan mee om te gaan en te denken, ja, dan snap je het maar niet.
Ja.
Vond ik ook heel lastig, want ik wil ook liefst dat iedereen me altijd aardig vindt en begrijpt, maar dat is gewoon niet zo.
Nee.
Het zijn gewoon mensen die vinden er toch wat van, of zeker omdat je aan de buitenkant niet zag.
Ja.
Dus dat is het moeilijke.
Ja.
Ja.
Ja,
dus als je echt een lichaam, echt een zichtbare handicap hebt, dan zien mensen het.
Ja.
Maar ja, ik had hier van binnen. En zo durf ik het nu toch wel te noemen, dat het een soort van interne handicap is geweest, wat ik toen had.
Ja.
Ja.
En in hoeverre ben je daarvan teruggekomen, om het zo maar te zeggen? Of waar heb je nog last van wat je voorheen niet had?
Ja, ik zeg altijd dat ik ongeveer voor 95% hersteld ben. En dat is echt super.
Oké, okay, dat is
maar wat ik dus nog heb, is die overprikkeling. Als het echt te druk is, of ik ben moe, of ik heb... ik moet iets doen, iets echt concentreren, terwijl er van alles om me heen gebeurt.
Ja.
Ja, dan gaat het wel eens nog wel eens fout.
Zoals maar meestal bij IKEA,
bij IKEA. Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Maar de meeste mensen zullen het niet aan me merken.
Nee. Nee, goed, maar los van dat mensen het weer, wat merk je er zelf nog van?
Ja, soms dus dit. Ja. Kijk, en ik heb mijn leven natuurlijk ook heel anders ingericht dan toen. Hè. Het werk wat ik hier nu doe, kan ik zelf inplannen. Ik heb ook altijd maar 2 cliënten op een dag. Dat is voor mij ook genoeg. Eentje in de ochtend, eentje in de middag.
Ja.
Dus het gaat ook bijna altijd goed. Het gaat meestal fout op momenten dat het of ineens onverwachts iets is. Of spelen andere dingen en dan...
Ja.
Ja.
Ja, want je hebt natuurlijk niet altijd je agenda en je leven in de hand.
Nee.
Zoals je plant.
Nee, er komt toch altijd best wel veel nog tussendoor. Of
Ja. Nou ja, want je zegt dat jouw kind, je hebt 3 kinderen, vertelde je.
Ja.
Je hebt net even verteld hoe oud ze nu zijn. Dus dat waren toen 3 pubers dan, begrijp ik.
Ja, de jongste was 8. Ja, dus die, de oudste was 16.
Ja.
Net 16 geworden was ze toen.
Mm-hmm.
Ja. Die woonde op dat moment niet bij mij. Die woonde bij de vader. We zien elkaar wel heel veel. We woonden bij elkaar vlak in de buurt.
Ja.
Ja, de middelste en de jongste natuurlijk wel.
Nou ja, lijkt me best een uitdaging. Kinderen willen wel, maar vergeet het ook weer.
Ja, dat klopt.
Een puber die heeft ook vooral 1 wereld. En dat is die van hem of haar zelf.
Ja, ja. Maar echt alle credits voor mijn kinderen.
Ja.
Die hebben dat zo goed gedaan. En, de oudste Anne, dus die was dan ook niet altijd. Dus dat scheelde wel. En Iris, die was ook bij toen ik die hersenbloeding kreeg.
Ja.
En dat is voor haar ook wel traumatisch geweest, hoor. Want ze heeft gezien natuurlijk dat ik met de ambulance weg werd gebracht. En ze was erbij. En ze hebben hem heel bewust meegemaakt van... Oeh, nu is het heel spannend, want blijft mama leven, ja of nee?
Ja, ja.
Dus,
en in één keer zijn moeder handelen. En wat heeft ze dat dan fantastisch goed gedaan door jouw partner te doen, hè?
Ja.
Zo,
Ja, was haar vader heeft ze toen gebeld, ja. En die heeft toen inderdaad Fred gebeld en die zegt van, nou, dit is het geval. En, en toen ik inderdaad naar Tilburg moest, heeft die Fred weer gebeld van, joh, is niet oké. Dus die is als een idioot teruggereden.
Ja.
Is ook nog onderweg geflitst. En in Duitsland zie je zo'n foto.
Oh, ja.
Dan zie je hem echt zo heel geconcentreerd.
Aandenken.
Die wist ook niet hoe, die wist niet wat hij aan zou treffen.
Nee. Ja, maar dat weet je ook niet.
Nee, dus het is ook heel spannend geweest.
Ja. Jee, dus als je naar jezelf echt kijkt, hè, op een afstandje naar toen en nu, zie je dan echt 2 verschillende vrouwen?
Ja, zeker.
Ja.
Ja, ik denk dat ik... Ja, Fred zegt altijd, je bent voor mij dezelfde gebleven. En dat geloof ik ook wel. Ik ben in karakter niet veranderd. Dat is wel ook wel fijn, want dat hoor je natuurlijk ook wel eens, hè, bij hersenletsel.
Ja.
Maar mijn leven is gewoon... helemaal omgekeerd. Want de eerste jaren stonden echt in het teken van herstellen. Het is ook nog heel pijnlijk geweest. Want de school waar ik werkte... Hè, die hebben me in dat eerste jaar... dan mag je gewoon ziek zijn.
Mm-hmm.
Maar daarna, dan moet je toch wel weer... terug. Terwijl ik er eigenlijk nog niet kon.
Yeah.
En dan was ik een uur op school. Niet eens voor de klas. Maar dan was ik helemaal kapot. En dan moest ik naar huis.
Oh, dus
dan,
je hebt het wel gedaan?
Wel geprobeerd. Ja. Maar je bent eigenlijk continu over je eigen grens aan het gaan. Want wanneer dat uur goed gaat, dan zeggen ze, nou, we gaan het 2 uur proberen. En je bent dus continu over je eigen grens.
Ja.
En dat ging ook gewoon helemaal niet goed. En dat was ook in die tijd dat ik dan ook depressief werd. En toen hebben ze ook vanuit het ziekenhuis, de medisch psychologen, gezegd van, ja, als het enigszins kan... zou voor jouw herstel het beste zijn om gewoon niet te werken. Maar dan moet je ontslag nemen.
Ja.
Hebben we uiteindelijk wel gedaan.
Ja.
Want mijn herstel stond natuurlijk voorop. Maar het voelde wel heel zuur.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Dat is toch iets wat je heel graag deed. En de manier waarop is dan... Nee, ik kan me voorstellen.
Ja, prettig. Ja. En het is goed natuurlijk dat ze tegenwoordig heel serieus kijken. Van kan je nog iets, want zomaar... je afkeuren doen ze niet meer. En dat is natuurlijk heel goed. Maar in dit geval was het wel heel zuur.
Ja, dat snap ik. Ja.
Maar goed, dus ik heb het eerste jaar hersteld. Achteraf was dat echt de beste keuze die we toen hebben genomen. Dat ik gewoon thuis was.
Ja.
Was ook fijn voor de kinderen. Want ook al moest het aangepast, ik was er wel. Dus ik had ook wel die tijd voor ze die ik daarvoor, toen ik nog op school werkte, niet had. Dus dat was echt een winst.
Ja.
En... op een gegeven moment, na een paar jaar, had ik wel zoiets van, wie ben ik nou? Hè?
Ja.
Want je wil ook wel iets betekenen of iets wat echt van mij is.
Ja.
Ik geef altijd als voorbeeld niemand die zegt van, dankjewel dat mijn kleding weer zo netjes in de kast ligt. Hè?
Ja.
Dus dat deed ik dan wel, maar dat gaf niet de voldoening. En ik heb wel van mezelf geleerd dat ik dat toch wel nodig heb. Dat ik dat heel fijn vind om dat wat ik doe ook een stuk, in ieder geval voor mezelf, trots op te zijn en om...
Ja.
Waardering voor te krijgen. Dat je hoort van, wat leuk. Of wat leuk, goed gedaan. Of
menselijk,
precies. Ja.
Ja.
En toen ben ik eerst heel erg in het creatieve gedoken. Heel veel vilt gedaan. Met van schapenwol. Echt hoedjes maken. En sjaals en tasjes. En was ook heel leuk. Deed ik ook af en toe wel op een markt. Of dingetjes online verkopen.
Ja.
En ik heb nog een jaar de kunstacademie gedaan in Arendonk. was ook leuk. Alleen toen kwam corona. Ja, toen stond ik op school op zolder te schilderen. Dacht, ja, vind ik ook niks aan eigenlijk.
Ja.
En toen kwam hypnotherapie. Ik ging er steeds meer over lezen. Ik dacht, ja, is toch wel heel interessant.
Ja.
Dus ik zei tegen mijn man, er is een tweedaagse event in Utrecht. Zou daar wel heel eigenlijk graag heen willen.
Yeah.
En hij had zoiets, ja, moet je doen. Dat is misschien wel iets voor jou. Hij had zo'n gevoel van dat er best iets voor mij zou kunnen zijn.
Yeah.
Nou, en ik ben daar 2 dagen geweest. En daar is echt iets in mij aangestoken.
Yeah.
Ik kwam thuis, iedereen heeft zoiets van, wow, wat is er met jou gebeurd? Yeah. Ik straalde uit al mijn cellen.
Yeah.
En van daaruit besloten om de opleiding te gaan doen. En nu heb ik dit. En, maar ik... Voor mij valt het daardoor ook zoveel op zijn plek. Want dan denk ik, ik heb in mijn leven ook best wel wat meegemaakt.
Ja.
En nu ik hier ben, denk ik, de mensen die hier komen. Ik kan bij zoveel mensen zeggen, oh ja, dat herken ik wel. Dan heb ik ook dit.
Ja.
En dan, net of dat het zo moest zijn.
Ja. Ja.
Dat ik dit werk nu doe.
Ja. Ja, dat snap ik wel. Ja. En de burn-out, die had je nog wakker willen... schudden, hè? Zo zie ik het, maar dat
is... Nee, maar dat deel ik wel met je. Dat het voor mij echt een soort van ingrijp is geweest van... hoezo denk jij dat jij niet uit die onderwijs situatie kan stappen?
Ja.
Dat gaat wel door.
Ja.
Maar jij dadelijk niet meer als je niet ophoudt, weet je zo. Ja. Dus voor mij voelt het wel. Of dat het echt inderdaad een duw is geweest van... Nee, dit is niet jouw weg.
Nee.
We hebben iets anders voor jou bedacht.
Ja, alleen toen wilde je nog niet helemaal aan geloven. Ze kwam er nog een keer overheen. Hè?
Ja.
Ja, tenminste, ik vind het altijd heel mooi om er zo naar te kijken. En ik realiseer me dat niet iedereen dat begrijpt. Dat ik begrijp ook best wel dat sommigen daar weerstand bij voelen. Maar wat ik er zelf meer mee uit wil drukken, en ik voel eigenlijk wel bij jou hetzelfde, is dat het juist meer een mogelijkheid biedt. Om eruit te komen. Een ziekenhuis kan ook maar tot bepaalde hoogte iets doen, een medicus.
Ja.
En een ander deel, ja, dat is minder tastbaar, maar daar ligt zoveel winst. En dat, ja, op het moment dat je er zo naar kan kijken, dan is dat.
Ja, is ook zo. Kijk, op het moment dat je het gebeurt en de eerste tijd daarna met die depressie, dat is verschrikkelijk als je daarin zit.
Ja.
Maar als ik er achteraf op terugkijk, denk ik, nou, dank je wel. Dat is echt waar. En dat kan inderdaad voor heel veel mensen heel raar zijn. Maar dan denk ik, als ik nu zie waar ik nu sta, dan denk ik, dat was allemaal nodig om nu te zijn wie ik nu ben. En ik heb nog nooit zo goed in mijn vel gezeten als nu.
Ja, fijn.
En dat is gewoon,
daar
ben ik heel dankbaar voor.
En daar kan je dus anderen heel erg mee helpen die een vergelijkbare reis nog misschien te gaan hebben. Ja. In een andere... met een ander decor zeg ik dan altijd maar. Hè? Maar
ja, precies.
Ja. Ja,
maar in essentie is dat het wel. Echt, dat je echt...
Mooi.
Ja.
Ja, bijzonder verhaal. Ja. En we zijn nu 10 jaar verder, zeg je. Hè? Maar nu sta je hier. Wat was dan dat... Hoe ver was je, zeg maar... ik noem het dan altijd maar de reis. Toen je de hypnotherapie tegenkwam en echt zeg maar een nieuwe kant op ging...
Dat is denk ik na, even kijken, want dat is na 6,5 jaar of zo kwam dat ik. Ja.
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 Dus echt wel een hele lange tijd dat je op jezelf teruggeworpen was in feite.
Ja. Ja.
Ja. Maar goed, je hebt de kansen ook gezien, gecreëerd en genomen die er waren. Dat is ook iets waar je voor open moet staan natuurlijk.
Ja, is ook zo. Ja.
Ja.
Ja, ja, ja. Precies, want dan... Om nog een hele nieuwe richting in te gaan is natuurlijk ook wel een hele stap en ook wel spannend. Maar toch, voor mij voelt het als toen ik die richting opging, dat alles ook in een flow meeging. Dat het ook allemaal die kant op ging. En ook, dat denk ik, moet je kijken met mijn hersenen die dus toch wel beschadiging hadden. Yeah. Hoe makkelijk ik de teksten leerde, wat ik moest zeggen en... Dat ik echt dacht, wow.
Ja.
Ja.
Alsof het er misschien zelfs al was, maar het moest weer even wakker gemaakt worden.
Ja.
Zo zou je het zelfs bijna kunnen zien.
Ja.
Ja. Ja, mooi. Heel mooi. En als je dan nu zo terugkijkt, je hebt het al wel een beetje gedaan, hè? Maar ik kan me zo voorstellen dat je, je hebt er wel je levenslessen uitgehaald. Hè? Die heb je al verschillende ook benoemd, maar wat is voor jou dan echt... Ik denk van dit is wel de levensles die ik ook echt graag door wil geven aan anderen.
Ja, dat is toch wel dat wij, dat je met je zelfhelend vermogen zoveel meer kan dan jezelf beseft.
Ja.
Ja, dat is echt...
Oh, dat vind ik wel een hele mooie.
Ja.
Ja.
Dat zeg ik ook altijd, bijna elke sessie sluit het me op. Je kan veel meer dan je nu zelf in de gaten hebt.
Yeah.
En ja, dan... Ja, ik heb echt wonderen zien gebeuren hier. Dat is echt waar.
Yeah.
Bij mezelf ook, maar ook gewoon bij mijn
ook
cliënten.
Bij jouw
cliënten. En ook natuurlijk niet bij iedereen, want je moet het ook... Hè, iedereen moet het ook pakken. Dat is wat jij net ook zei. Je moet het pakken.
Ja.
En dat lukt natuurlijk niet altijd, maar...
Ja. Nee, maar weet je, ik heb ooit een metafoor geleerd, hè, die is mij zo bijgebleven. Als je jouw bijdrage als mens, of in dit geval als coach, hè, zou zien als dat jij een druppeltje toevoegt aan een bak met water. En stel dat die bak geel water heeft en iedereen die er iets aan toevoegt, die voegt een druppeltje blauw water toe. Uiteindelijk is er één druppeltje die maakt dat het water groen kleurt. Maar al die andere druppeltjes waren wel nodig om te zorgen dat dat kon gebeuren. En ja, ik denk als we het met z'n allen zo kunnen zien, dan...
Ja, ja, en zo is het ook.
Ja.
Ja.
Natuurlijk willen we ergens misschien allemaal wel dat ene druppeltje zijn, maar het is...
Nee, precies. Ja. Je plant toch zaadjes. Ook al zien mensen niet meteen het resultaat. Ja,
dat gebeurt er toch wel wat, hè? Ja. Dat misschien niet direct zichtbaar is, maar nodig is om een volgende stap weer te kunnen zetten.
Ja, zeker.
Ik realiseer me net dat ik eigenlijk toch nog een vraag heb voor je. Dat komt door jij dat schreef van de week. Toen dacht ik, oh, dat moet ik niet vergeten. Zoals dat dan gaat, dan vergeet je het wel. Jij schreef, de dood hoort eigenlijk, is altijd wel in mijn leven geweest. Ook hoort wel in mijn leven. Vertel, want ik heb het je nog niet horen vertellen eigenlijk in hè, het eerste stuk.
Ja, je komt omdat het ook niet met de hersenbloeding natuurlijk te maken heeft. Alhoewel, het is ook wel weer heel toevallig. Want toen ik de hersenbloeding kreeg, was ik 42. Maar toen mijn moeder 42 was, is zij overleden. En het was ik zelf 14. Dus dat heeft natuurlijk ook heel veel impact gehad in mijn leven. Haar overlijden. Was natuurlijk ook een hele andere tijd als het nu is. Hè? Nu is er allemaal veel meer aandacht voor, ook voor gezinnen en kinderen. En hulp is daarvoor, terwijl in die tijd... bij ons wel was van, ja, je ging gewoon door en groot houden, dat was wel iets wat belangrijk was bijna, hè? Als ze zeiden van, ja, heb niet eens hoeven huilen in de kerk bij de uitvaart bijvoorbeeld, dan was dat heel stoer.
Ja.
Terwijl tegenwoordig is dat gelukkig allemaal wel heel anders.
Ja.
Maar daardoor heeft het wel heel veel impact gehad in mijn leven.
Ja, dat is leuk.
Ja, en ik weet nog dat ik toen ik, toen was ik al getrouwd, had ik zelf ook al een kind, dat ik in de boekhandel kwam en daar lag een boek van Ineke van Essen. En dat heet Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk. Voor kinderen die een ouder hebben verloren. En ik heb niet eens ingekeken, ik heb gekocht meteen. Ik dacht, hier ga ik in lezen. En toen heb ik thuis, heb ik dat zitten lezen. Ja, en toen kwam eigenlijk heel veel naar boven.
Okay.
En Ineke van Essen was ook verbonden toen aan Stichting Achter de Regenboog. Die organiseren weekenden voor gezinnen waarin iemand is overleden, een ouder of een kind in het gezin. En daar heb ik toen ook contact met hun opgenomen en gezegd van ik heb het ook meegemaakt. En zou het heel fijn vinden als ik daar ook misschien vrijwilliger voor kunnen zijn.
Yeah.
En daar heb ik toen twee opleidingsweekenden gedaan. En daarna ben ik echt, moet ik even denken... Ik denk wel 10 jaar ben ik vrijwilliger ook geweest bij Stichting Achter de Regenboog. En was ik dan mee begeleider in zo'n kinderweekend.
Ja.
En dat heeft me ook heel erg geholpen om mijn eigen stuk te verwerken. Alsnog.
Ja. Want begrijp ik het goed dat je daar eigenlijk nooit iets mee gedaan had? Je zei al vroeger, dat ken ik ook, daar werd eigenlijk niet over gepraat.
Nee, en niet dat we er helemaal niet over spraken over mijn moeder. Maar ook niet... we hadden het er ook niet over eigenlijk. Over dat ze ziek was en dat ze dood was gegaan en hoe dat voor ons was. Je ging maar gewoon door. En,
Want je had broers, zussen? Of
ja, ik heb een oudere zus, een jongere zus en een jongere broer.
Mm-hmm.
Ja. En dan mijn vader.
En was de dood plotseling voor jou?
Nee, ze was ziek.
Ja.
ja, nu realiseer ik me het, dat ze ook met in de Sinterklaastijd, toen ziek was, geopereerd werd. En dat ze toen ontdekte dat ze darmkanker had en dat ze er ook niets meer aan konden doen.
Okay,
dus ze heeft toen nog wel een paar bestralingen gehad, maar ze is ziekbed van 9 maanden is ze uiteindelijk overleden thuis. Ja.
Ook in dezelfde tijd als dat jij de hersenbloeding kreeg eigenlijk, althans de opera,
de diagnose.
Ja, toeval bestaat niet, hè? Zeker
nee, gebeurd, maar dat is inderdaad iets wat ik me nu realiseer. Dus dat zal ook inderdaad in november, eind november zijn geweest.
Ja. En is de dood vaker in jouw leven langsgekomen?
Ja, onlangs nog. Tenminste, ik heb ondertussen ook mijn oma, met wie ik heel hecht was. Hè, en mijn andere opa en oma zijn natuurlijk ook overleden. Maar heel recent nog, in juni, is Johan, dus de vader van mijn oudste 2 kinderen, ook overleden. Aan slokdarmkanker, dus dat is ook heel heftig.
Ja. Jeetje, ja. Komt ook heel dichtbij. En merkte je dan, want die regenwerken bij de Stichting Achter de Regenboog, dat was toen al geweest. Hè? Je zei, heb ik veel geleerd over mijn eigen rouwproces eigenlijk.
Ja, ik heb zelfs toen nog een eigen praktijk gehad, het Sterrenhuisje. Waarin ik ook thuis dus kinderen begeleidde die een ouder of broertje of zusje verloren hadden.
Ja.
Heb ik ook nog een tijd gedaan. Dus ik heb, ben daar wel ook actief mee geweest. Later ook nog op school. Was er ook heel veel ruimte voor vanuit de stichting waar ik voor werkte. Mm-hmm. Vanuit alle scholen samen werden dan ook groepjes gevormd voor kinderen die thuis ook iemand hadden verloren. En daar gingen we dan ook mee werken met hun.
Yeah.
Over praten, echt lotgenotencontact.
Oh, mooi.
Ja.
En er is dus een hele fase geweest dat jij, ik wil niet zeggen niets, maar misschien niet heel veel met je eigen rouwproces hebt gedaan. Ik neem aan dat toen ook wel eens de dood is langsgekomen. En als je dat dan zet naast, nu je vertelt over Johan, de vader van jullie oudste kind. Hè?
Je oudste 2.
De oudste 2, sorry. Toen heb je dus wel een periode gehad dat je met je eigen rouw aan de gang bent gegaan. Merkte je daar verschil in? Dat je er anders mee omging? Of?
Ja, ik sta nu natuurlijk ook wel in een andere positie, los van mijn eigen verdriet. Hè? Want Johan was mijn echtman, maar we waren echt goed bevriend. Hè? Ook met Fred, dat ging eigenlijk allemaal best heel fijn hoe we dat altijd hebben gedaan. Ook de co-ouderschap. Mm-hmm. Maar nu ben ik de moeder van Anne en Iris. Maar ik kon hun wel heel goed begrijpen, omdat ik het zelf mee had gemaakt.
Yeah.
En dus dan kon ik ze ook wel vertellen, ja, dit is heel lastig en dat is moeilijk en uiteindelijk slijt dat wel, maar het zal altijd wel pijn blijven doen, zeker op belangrijke momenten in je leven, weet je dat. Dus ik snap wel waar zij doorheen gaan, ook al gaan we natuurlijk hun eigen pad daarin, maar ik herken er wel heel veel van.
Yeah.
En dan is het ook wel fijn dat ik, doordat ik dat werk bij Achter de Regenboog heb gedaan en het dus alsnog goed heb kunnen verwerken, nu ook hun daarin wel de ruimte kan geven of de aandacht kan geven of de rituelen erbij kan doen die fijn zijn om daarbij te doen.
Ja, ik denk, weet je, we hebben natuurlijk allemaal ons eigen pad, hè? Zeker. En tegelijkertijd is er ook zoveel wat zo universeel is waarin we elkaar kunnen helpen.
Ja.
En hoe mooi is het dan dat je het ook bij je eigen kinderen kan doen als het nodig is, hè?
Ja, dus, zeker.
Fantastisch als moeder zijnde.
Ja, dat is heel fijn.
Ja.
En voor hun ook heel fijn, denk ik. En ze doen het hartstikke goed, hoor. Want er is een hele mooie balans tussen verdrietig zijn en het moeilijk hebben en toch plezier blijven maken.
Ja.
En die balans, nu zie ik pas hoe belangrijk dat is. Dat het er allebei kan zijn.
Ja. Zeker jongeren, hè? Die kunnen dat vaak, dat is mijn ervaring, bijna van het een op het andere moment, wat als ouder wel eens lastig te bevatten is, maar van.
Ja, ik vind dat juist heel fijn,
dat
we gewoon met elkaar ook zoveel plezier hebben. En dan kan het ook ineens weer over Johan gaan. En dat we, of een grapje maken over hem, weet je wel. Als er dan ergens iets met een lampje begint te flikkeren, dat we dan zeggen, hey Johan, hou eens op, vervelend.
Ja.
Zo, dus dat we dan,
meer,
ja. Ja, precies. Dus, hij is er fysiek niet meer, maar hij is zeker niet weg.
Nee.
Ook omdat we het er gewoon over kunnen hebben en ons er gewoon mee omringen.
Ja.
Dat vind ik wel heel mooi. Dat we dat gewoon samen kunnen doen. En dat is wel wat ik zelf gemist heb in mijn jeugd.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja.
Maar daar heb je zelf ook hard voor gewerkt, dus om het nu anders te kunnen doen.
Ja, zeker. Ja, want mijn vader is nu heel ziek. Die ligt nu ook in het ziekenhuis. Die is 84. Nou, we hopen natuurlijk dat hij nog even een tijdje kan blijven. Maar hij is er zelf ook best wel mee bezig met doodgaan en hoe en zo.
Ja.
En dan vind ik het zo fijn dat we het daar gewoon over kunnen hebben. En dat ik ook aan hem kan vragen, wat vind je fijn en hoe zie jij het dan? En ja, dat is mooi.
Zie je, het was toch nog even fijn dat we het hier over kunnen hebben.
Ja.
Twee hele, je hebt vast meer meegemaakt, maar toch twee hele belangrijke keerpunten in jouw leven
geweest.
Zeker,
veel impact gehad.
In wie je bent als mens vooral, eerste plaats, maar ook voor je werk. Hè? Je hebt het eigenlijk alle twee wel meegenomen.
Ja.
Dankjewel. Dankjewel dat je dit wil delen.
Ja, heel fijn gedaan.